Er staan nogal wat merkwaardige geschiedenissen in de Bijbel. Opvallende geschiedenissen. Geschiedenissen waarvan wij gewoonlijk vinden dat ze er eigenlijk beter niet hadden kunnen staan, omdat we er nachten van wakker liggen. Zoals bijvoorbeeld die van Ananias en Safira. Want waarom moesten die nou eigenlijk sterven? Het was toch wel een wat zware straf in Handelingen 5. Daar hebben we dus vandaag niet over. Maar in die categorie valt ook die geschiedenis in 2 Koningen 2. En in het bijzonder dan die laatste paar versen. Namelijk vers 23 van 2 Koningen 2. Gaat over Elisa. En er staat van Elisa, hij ging van daarop naar Bethel. Als hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad. Die bespotten hem en zeiden tot hem, kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. En hij keerde zich achterom en hij zag ze en vloekte hen in de naam des Heren. Toen kwamen 2 beren uit het woud en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel en vandaar keerde hij weder naar Samaria. En dat is natuurlijk een bloedbad geweest. Ja. Maar niettemin, het staat wel in de Bijbel en je vraagt je af hoe zwaar een belediging is van kaalkop. Ga op. Vlieg op is het eigenlijk, hè? Allah, het is dat ga op, dat is datzelfde woord dat gebruikt wordt voor het brandoffer. Allah, vlieg op betekent het eigenlijk. Stijg op of zoiets. In gewoon Nederlands, de populaire vertaling, loop naar de maan. U begreep dat het een scheldwoord is, in ieder geval in het verband waarin het staat. Ik moet u zeggen, dit soort geschiedenissen demonstreren maar eens weer dat je met al je ethiek en kennis van de wet van de Bijbel sowieso niks zult begrijpen. Van deze geschiedenissen niet, maar blijkbaar van de rest dan dus ook niet, lijkt mij. Daarom, als ik het lees, dan ben ik ook ver van de historische gebeurtenis. Niet dat die er niet zou zijn, maar ja, daar is toch niks meer aan te doen. Waarom het in de Bijbel staat, is ongetwijfeld niet omdat het gevaarlijk is om iemand uit te schelden, want dan word je misschien door de beren gedood. Die hebben wij hier niet, dus die les kun je er ook al niet uit leren. En er zijn te veel mensen die niet alleen anderen uitschelden, maar zelfs de Heer uitschelden. Ze doen dat hun leven lang en ze leven vrolijk voort. En de Heer doet er heus niks aan. Dat kun je nou wel anders willen en proberen het jezelf of anderen wijs te maken dat het anders is. Onder het motto, God straft onmiddellijk. Maar het is nou eenmaal niet waar. En dus blijft dit een heel uitzonderlijke gebeurtenis. Maar u begrijpt, ik sta wat in leidende woorden te spreken, maar u begrijpt hoe het zit. We zijn er langzamerhand aan gewend. Dit soort geschiedenissen staan in de Bijbel omdat ze nou eenmaal een profetische betekenis hebben. En zelfs al zou je er een morele les uit kunnen leren, dan nog blijft het zo dat het erin staat omdat het een profetische betekenis heeft. Onder het motto, deze dingen hebben andere beduiding. Want dat zei Paulus toen hij het had over Abraham en zijn 2 zonen, dan wel zijn 2 vrouwen. Maar in ieder geval die 2 zonen, hij zei het wel dingen zijn die andere beduiding hebben. En over de geschiedenis zelf ging het daarna niet meer, maar wel over de profetische betekenissen van. En die vinden wij hier uiteraard ook. Het is trouwens een hele mooie, want hoewel deze laatste paar versen uit het hoofdstuk bepaald raadselachtig zijn, dat vind ik zelf eigenlijk ook wel. Is toch zo dat wat hieraan voorafgaand in ditzelfde hoofdstuk, dat zo zonder meer duidelijk zou moeten zijn. Ik ga het niet allemaal woord voor woord met u lezen, maar ik neem het door. Want het is noodzakelijk om eerst op het goede been te staan, heet zoiets, hè, ter voorbereiding van die laatste paar versen van dit hoofdstuk, uiteraard. Je moet eerst begrepen hebben in het algemeen waar het over gaat, om een gebeurtenis of een uitspraak zelfs maar in de Bijbel enigszins te kunnen plaatsen. En wat we dan lezen in het gedeelte vanaf vers 1, er staat boven Elia's hemelvaart en boven vers 14 van het hoofdstuk 2 Koningen 2 dus, staat Elisa volgt Elia op. Kijk, deze 2 mannen, Elia en Elisa, zijn 2 van de grote profeten uit de geschiedenis van Israël. En ik bedoel wat ik zeg, uit de geschiedenis van Israël. Want hoewel wij grotere profeten kennen die ons ook uitgebreide boeken hebben nagelaten, speelden die profeten niet zo'n belangrijke rol in de geschiedenis van het volk zelf. Maar Elia en Elisa in hun bediening, zijn eigenlijk de eerste profeten uit de tijd van de profeten in de Bijbel. Hè? Vandaar dat als profeten vertegenwoordigd moeten worden, later zelfs tot het Nieuwe Testament aan toe, dan vinden we Mozes, omdat hij de grote profeet was waardoor Israël in de tijd ontstond en uit Egypte verlost werd en zo verder. En daarna Elia, omdat Elia de eerste profeet was eigenlijk die onder het volk als zodanig optrad en die ook voor ons uiteraard van betekenis is. Maar daarna hebben we niet alleen Elia, maar ook Elisa. En het is niet voor niks dat zelfs hun namen op elkaar lijken, want wij zouden ze ook met elkaar vergelijken, zouden zien dat ze met z'n tweeën bij elkaar horen, ook in hun bediening. Waarbij in het algemeen gezegd moet worden dat zowel Elia als Elisa een beeld zijn van de Heer Jezus. Van de Messias dus, op voorhand, in hun leven, in hun doen en laten, vooral in de wonderen of in de tekenen die zij deden. En krijgen wij ze naast elkaar te zien, vergelijken we ze met elkaar, dan is in het algemeen te zeggen dat Elisa meer een beeld is van de opgewekte Christus dan Elia, die meer de oud-testamentische profeet blijft, zal ik maar zeggen. Elia treedt op in het openbaar, om zo te zeggen, Elisa verbergt zich, dat weet u, hè. Die moeten ze van huis halen. En dat doet nog, de butler doet open, weet u wel. Die heette geen Jacob, geen James, maar dat even terzijde. Maar zoiets, hè, die was teruggetrokkener. En daarmee is Elisa nog meer dan Elia een uitdrukking van onze tegenwoordige tijd sinds de opstanding van Christus. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. In dit hoofdstuk gaat het erom dat Elia van het toneel verdwijnt en dat hij wordt opgevolgd door Elisa. En samen trekken zij door de Jordaan. Vervolgens verdwijnt Elia naar de hemel. Waar zou dat nou een beeld van zijn, vraag je dan af. En die is dus makkelijk genoeg, dan sta je meteen op het goede been ook, hè? Want het is uiteindelijk gewoon een beeld van de hemelvaart van de Heer Jezus zelf. Die men daarna ook gezocht heeft en niet heeft kunnen vinden. En dat is ook wat hier uitgebreid beschreven wordt. Namelijk vanaf vers 15. Ze zagen Elisa alleen terugkomen en zeiden, waar is Elia gebleven? En ze zeiden, laat hem gaan zoeken met 50 man. Toen zei Elisa, nou dat hoef je niet te doen, het heeft geen enkele zin. Toen vroegen ze nog een keer, toen zei Elisa weer, nee, het heeft geen zin. Toen vroegen ze nog een keer. Zij hielden bij hem aan tot schamens toe en hij zei, nou als je dan zo nodig moet, ga maar zoeken dan. En zij vonden hem niet, net zo goed als dat ze ooit het graf van Mozes zochten. Althans het lichaam van Mozes. En zij vonden het ook niet. Dan hebben ze weer bij elkaar. En ze zijn nog niet van elkaar af, die twee. Maar dat is een ander verhaal natuurlijk. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Zij zochten hem, maar zij vonden hem niet, is het idee. En zij zonden 50 mannen, halverwege vers 17, die 3 dagen zochten, doch hem niet vonden. En toen kwamen zij weer naar Elisa. Elia was er niet meer. Maar na 3 dagen... hadden ze alleen nog Elisa. Waar dat een beeld van is, dat begrijpt toch iedereen langzamerhand. Die 3 dagen als uitbeelding van onze bedeling, waarin de Heer zich niet laat vinden, waarin hij er niet is, waarin Jezus van Nazareth als zodanig inderdaad verdwenen is. En als er dan toch iemand is, wordt hij voorgesteld in de gedaante van Elisa. Als uitbeelding van de opgewekte Christus uiteraard en dan in zijn wederkomst enzovoorts. Kortom, Elia verdwijnt, Elisa komt en daartussenin liggen die 3 dagen van men is iemand kwijt, men gaat op zoek, men kan hem niet vinden. Men had ook niet hoeven zoeken, want er was gewoon gezegd, hij is er niet. Er staat ook op die deur, weet u wel. Nou ja, bij wijze van spreken in die graftuinen, de Engelsen en de Nederlanders ook trouwens houden dat voor het graf van de Heer Jezus. Ik denk dat het niet waar is, maar dat interesseert u toch niet wat ik daarvan vind. En dat maakt ook verder helemaal niet uit, want hoe dan ook, ook al zou het echte graf zijn, op die deur staat dat bordje, he isn't here, he is risen. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Dus je kan er wel naartoe gaan, je kan wel gaan zoeken, maar het heeft geen zin, dat kunnen we zo ook al vaststellen. Hij is hier niet, hij is ten hemel gevaren, daar beginnen ongeveer alle nieuwtestamentische bijbelboeken mee, bij wijze van spreken, als ze er niet mee beginnen, dan eindigen ze er wel mee. Dan heb je de meeste nieuwtestamentische bijbelboeken gehad. Hij is hier niet. En voor zover hij toch is, wordt hij voorgesteld in de gedaante van Elisa, van wie gezegd werd in het eerste deel van het hoofdstuk dat hij de mantel ontving, de mantel erfde. Leuk is dat, hè? Sommige mensen, even tussendoor, hè, niet beginnen te lachen, even tussendoor, heeft met onderwerp niks te maken. Sommige mensen vragen zich in alle ernst af of hun verschoning, of wat er voor door moest gaan, achterblijft ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Want anders moet je natuurlijk altijd schone kleren aantrekken, want je weet niet wat je kan overkomen, zo ben ik opgevoed. Maar als elke dag de opname van de gemeente kan plaatsvinden, moet je je rommel een beetje netjes achterlaten. Maar mensen vragen zich dat af, blijven mijn kleren achter? Mijn antwoord, omdat het een tamelijk onbenullige vraag is, is mijn tamelijk onbenullige antwoord dat niet, maar onze mantel laten wachten. Dat komt in de Bijbel voor, toch? Gooi het jasje uit en dan... Dat laten we af. Leg dan af, hè. Maar goed, dat even terzijde. Maar het is wel een leuk verhaal. De mantel van Elia, de mantel als uitbeelding van zijn bediening, want dat is het eigenlijk wat het is. Nou, de mantel is de uitbeelding van iemands heerlijkheid, voor zover je het heerlijkheid kunt noemen. Maar het is wel degelijk, zeker in de praktijk, de uitdrukking van iemands bediening. Dat heb ik nagevraagd aan een militair. U weet wel, met zo'n pakje Jan en zo'n pet op, dan weet je toch wie hij is, of althans wat voor functie de man heeft. Dat is eigenlijk het idee. En vandaar dat over de Heer Jezus ook geschreven wordt in verband met zijn mantel. Dat wordt nou zijn mantel, mag ik niet. Ik wilde zeggen zijn rok over de mantel ook, maar dat is een boek. En dat is niet een echt Bijbels boek. Maar de Bijbel zelf spreekt over de rok, want zo heette dat het overkleed namelijk, van de Heer Jezus. Dat kennelijk, waarvan staat het, was het uit één stuk geweven en dus kwam het kennelijk overeen met het kleed van de rok van de hoge priester. Die heette wel degelijk ook een rok en waarvan gezegd wordt dat het een groot kleed is met een gat in het midden. Daar moest hij zijn hoofd doorsteken en dat was dan het kleed. Zo wordt het beschreven. En als de Heer Jezus een rok droeg uit één stuk geweven, dan heb je dus ook één kleed zonder naden en dan zit er dus een gat in waar hij zijn hoofd doorstak. Ja, dat is ook symboliek, maar die ga ik niet uitleggen. Wat ik wel al gezegd heb hiermee, is dat op voorhand dat kleed of die mantel of hoe je maar noemt van de Heer Jezus de uitbeelding is van zijn bediening. Maar dan niet eens zozeer van zijn bediening toen hij nog op aarde was, maar eigenlijk van de bediening die hij daarna zou hebben. Want dat uit één stuk geweven is dus linnen, al geen wol, het is linnen en uit één stuk geweven is twee keer, omdat het linnen is en omdat het uit één stuk geweven is, is het een uitbeelding van de opstanding en dus van een nieuwe schepping. En het leuke van het verhaal is dat die rok van de Heer Jezus niet alleen genoemd wordt, maar dat ook uitdrukkelijk impliciet in de Bijbel de vraag gesteld wordt, en waar is het ding gebleven? Nee, die vraag staat er nog net niet. Maar als je het verhaal leest, in Psalm 22 overigens al, kun je zien hoe belangrijk het is, en daarna in het Nieuwe Testament, blijf je dus met de vraag zitten. U weet wel het eind van het verhaal, en de vraag is nu, en dan is de vraag, waar is die mantel gebleven? En beter nog, waar is die hoge priester van het Nieuwe Verbond? Want daar komt het in de praktijk op neer, want dat is zijn bediening. Want waar die mantel nou letterlijk gebleven is, ja, daar heb ik ook wel een idee over. Daar gaan we het nou ook maar niet over hebben deze keer. Maar het gaat erom wie hij is, immers. Het gaat om zijn bediening en spreekt dus over zijn tegenwoordige functie. En dat is die van middelaar en koning van het Nieuwe Verbond. In de vakantie zoekt die andere figuur in de Bijbel maar op die bij gelegenheid hun mantel achterlieten. Want er is wel wat mee, hè? In de Bijbel. Komt er wel vaker voor. Maar het gaat erom dat de mantel van Elia werd overgedragen aan Elisa. Hij had er maar één, Elia, dus er werd maar één mantel overgedragen. Maar als hij er twee gehad zou hebben, zou Elisa er twee gekregen hebben. Want Elisa kreeg een dubbel deel van de geest van Elia. Staat er ook allemaal in. Wat dat ook wezen mogen. Maar in ieder geval, Elisa wordt geacht dubbel te tellen. En dat is natuurlijk zo, omdat het uitdrukking geeft aan het eerstgeboorterecht van Christus. Het dubbele deel is voor de eerstgeborene. Kortom, deze Elisa, als hij Elia opvolgt, is een beeld van de Heer Jezus Christus, de opgestane uit de dood. Het is niet voor niks dat hij ook bij die gelegenheid nadat Elia ten hemel gevaren is, dat Elisa als hij terugkeert door de Jordaan gaat. Op dezelfde wijze als vanouds en trouwens ook op dezelfde plaats als vanouds. U weet wel, hij slaapt met zijn mantel op het water en de wateren scheiden zich. En hij gaat over het droge, over de bodem van de Jordaan, door het droge. Tegenover Jericho is dat, staat er allemaal bij. En maar u weet dat tegenover Jericho waren het de kinderen Israëls die onder Jozua in de tijd daar door de Jordaan trokken. Precies dezelfde plek, het wonder herhaalt zich. Want het ingaan van Israël onder Jozua in het beloofde land is het beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. En het door de Jordaan trekken is een beeld van opstanding eigenlijk. Het is jammer dat men het tegenwoordig alleen nog kent als beeld van sterven. De Chili Jordan zingt men dan over. Chili Jordan. Jake Hess, wie zong er nog meer over? Allemaal, hè? Chili Jordan. Het koude water van de Jordaan. En vroeger had je in Nederland een groep, de gospelzingers uit Eindhoven. Zij zongen, niet alleen trek ik door de Jordaan. Hetgeen trouwens de vertaling was van een Amerikaans lied. Maar dat even terzijde. Maar dan gaat het gewoonlijk over het sterven. En zie ons wachten aan de stromen, aan de oever der rivier. Heeft ook de neiging om te spreken over de dood en daarna ten hemel gaan enzovoort. Maar in werkelijkheid, in de Bijbel, is dat niet echt de betekenis. De betekenis is die van de oude mens, het oude leven, waarin zonde, dood en wet heersen achter zich laten en het nieuwe leven, het beloofde land, de erfenis binnengaan. Maar dat is niet pas in de opstanding, ook niet bij het sterven, maar het is nu, nadat wij met Christus gestorven zijn. Dat is wat het is. Het is het aanbreken van het nieuwe verbond. Wedergeboorte. Daarom de plaats aan de oever daar tegenover Jericho heet Gilgal. Eenvoudig te vertalen met wedergeboorte. Waarom ook niet de Joden zelf in modern Hebreeuws vertalen de naam Gilgal met reïncarnatie. Maar het is wedergeboorte. Het zit er dicht naast, maar het is 100% fout, maar het zit er dicht naast. En dat vind ik voorlopig argument genoeg. Kortom, daar gaat het dus over. En er wordt gezegd door die figuren daar in Jericho, de zonen der profeten heten zij, in de vertaling kinderen der profeten, maar het zijn gewoon de profeten, degene die de profetenschool bezoeken, die opgeleid worden om het woord des Heren te bedienen. Dat is wat het is, die heet in de Bijbel zonen der profeten. Tegenover Jericho, ze zagen Elisa terugkomen uit de wateren van de Jordaan. En zij zeiden in vers 15, de geest van Elia rust op Elisa. En zo is dat. Nadat hij in vers 14 door het water gegaan is enzovoort. En daar verschijnt dus Elisa met de geest van Elia. Daar verschijnt de Christus met de geest van Jezus uiteraard. Maar nu wel een dubbel deel, de opgewekte. Dat is de profetische betekenis. En daarna gaat men Jezus zoeken, bij wijze van spreken, maar ja, die vind je niet. Maar dat had ik al gezegd natuurlijk. Nou, daarna verder komen wij in vers 19. En de mannen der stad zeiden tot Elisa, dat is in Jericho dus. De mannen der stad zeiden tot Elisa, en Elisa heeft hier nog geen verder teken gedaan, behalve dan dat hij door de Jordaan heen gewandeld was. Hè? Dus nu komt het eerste teken, het eerste wonder dat Elisa deed. Er staat, zie toch, de woning deze stad is goed gelijk als mijn Heer ziet. Het is een mooie stad. De Palmenstad wordt het in de Bijbel ook bij herhaling genoemd. Dat is een naam die de stad nog steeds draagt. De woning deze stad is goed gelijk als mijn Heer ziet, maar het water is kwaad en het land is onvruchtbaar. Dat kan je zo hebben, dat het water niet goed is en dan kun je er slecht wonen. Het is tamelijk onvruchtbaar land, maar daar gaat het nou verder niet om. Maar dan staat er en hij zeide, breng mij een nieuwe schaal en leg er zout in. En zij brachten ze tot hem, toen ging hij uit tot de waterwel, de bron dus van Jericho. En hij, die is er nog overigens. Ik kan er beter niet naartoe gaan sinds het een Palestijnse stad is, maar vooruit. Maar die bron is er nog, ja. Toen ging hij uit tot de waterwel en wierp het zout daarin en zei, zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood nog onvruchtbaarheid, eigenlijk staat er misgeboorte, miskraam, Men heeft het vertaald met onvruchtbaarheid. Maar goed, het gaat nog steeds om de dood, hè. Er zal geen dood, nog onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd dat water gezond tot op deze dag. Dat wil zeggen, het bleef zo daarna. Naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. En dat is het eerste teken dat Elisa deed. Hij maakte het water van Jericho gezond. Nu is het aardige van dit wonder wat de man hier doet, dat het niet bijster origineel is, om het zo eens te zeggen. Want het kwam natuurlijk wel eerder voor in de geschiedenis van Israël, dat men ergens kwam en het water was er niet te drinken. In Mara, weet u dat nog? In Exodus 15 is dat. Staat er ook laconiek hoor, in een paar zinnen. Gaat ook over 3 dagen trouwens, maar vooruit. En ze kwamen in de woestijn en vonden geen water. Vers 22 van Exodus 15. Toen kwamen zij te Mara, doch zij konden het water van Mara niet drinken. Dat dachten wij al hoor, want Mara betekent bitterheid. Hè? En bitterheid wil zeggen bederf. En dat is wat bitterheid eigenlijk is. Een ander woord voor de dood. Maar ze kwamen te Mara, doch ze konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom werd derzelfde naam genoemd Mara, inderdaad. En toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende, wat zullen wij drinken? Hij dan riep tot de Heere, Mozes, en de Heere wees hem een hout dat verward zat in de doornstruiken. Maar, oh nee, dat was weer een ander verhaal. Altijd wel aardig hoor, zoiets. De Heere wees hem een ram, weet u nog? Bij Abraham was dat zo. Die verward zat, zo mooi, de ram als beeld van de Heer Jezus, verward in de doornstruiken als beeld van de wet, doornstruiken van de wet. De Heer kwam daar ook in terecht, want hij werd gekroond met een doornenkroon, heette dat. Maar goed, en hij werd geslacht en geofferd. En hier vind je net zoiets, alleen nu staat er gewoon de Heere wees hem een hout. Toen vroeg iemand, wat voor hout is dat geweest? Dan is het antwoord uiteraard. Wat voor hout was dat? Zit in hout. Ja, natuurlijk, zit in hout. Omdat we dat ook in de Bijbel, ook in Exodus trouwens, tegenkomen. Als beeld van de oude mens, die zou sterven. Zit in hout. Maar het zit in hout wordt, als het een beetje belangrijk is in de Bijbel, overtrokken. Als het helemaal overgaat, met goud. Geen beeld is van wedergeboorte, opstanding uit de dood enzovoort. Hè. Dat staat er allemaal niet bij, maar dat zijn zo van die associaties die je onderweg zo vanzelf tegenkomt. Hè. De Heere wees hem een hout, dat wierp hij in dat water, toen werd het water zoet. Het zal duidelijk zijn dat dat hout overeenkomt met de kruisiging, dat wil zeggen maar de dood en opstanding van de Heer Jezus. Het is een beeld van het kruis, maar dan het kruis ook in overdrachtelijke betekenis, want het kruis ook in het Nieuwe Testament wordt genoemd, terwijl bedoeld wordt de dood en opstanding van de Heer. Mensen die vijand zijn van het kruis van Christus hebben niet wat tegen een stuk hout hoor. Maar ze willen die leer niet die zegt dat de oude mens gestorven is en dat alleen de nieuwe schepping enige waarde heeft voor God. En ze zijn dus vijanden van het kruis van Christus, heet dat. Of de staat van hen, zij kruisigen de Heer overnieuw, omdat ze de eerste keer niet accepteren. Maar het is hetzelfde. Het laatste was Hebreeën 6, het andere was Filippenzen 3, als ik me goed herinner. Dat hout is een beeld van de kruisiging, de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En wat dat water betreft, wel, dat is niet zo moeilijk. Water is een beeld van het woord Gods in het algemeen. En als het gevonden wordt in een put, een bron, een wel, is het zeker een beeld van het woord van God. Eigenlijk van de beloften Gods, zoals die in zijn woord zijn vastgelegd. Vandaar dat je in Genesis al uitgebreid geconfronteerd wordt met putten of bronnen die men moet veroveren of die men vindt of waar men een vrouw zoekt of een herder of een herderin. Dat kan natuurlijk, maar goed, je zoekt die geschiedenissen maar eens na of men zoekt de bron en die is er niet meer. Ze hebben hem dichtgegooid, de tegenstander. Dan moet men de bron weer opgraven en krijgt de bron weer dezelfde naam. Lees maar na in Genesis. Sommige bronnen worden 2 keer uitgegraven. En 2 keer krijgen ze dezelfde naam in 2 verschillende generaties. Ze waren weer dichtgegooid, want die bronnen zijn een beeld van het woord van God en daarmee van de beloften Gods. En als ze dichtgegooid zijn, wil zeggen men is ze kwijtgeraakt. En soms is men ze kwijtgeraakt en moet men ze opnieuw veroveren. Soms is men ze kwijtgeraakt en moet men ze opnieuw graven. Maar het is eigenlijk gewoon hetzelfde. En dat is de geschiedenis van Israël en zelfs van de mens in het algemeen. Men raakt het woord Gods kwijt en het moet opnieuw ontdekt worden. Moet opnieuw gevonden worden. Of je kunt ook nog beter zeggen, men moet er zich opnieuw aan onderwerpen en daaruit leven. Maar zodra zoiets gebeurt, spreken we over kerkhervorming. Of zoiets, hè? Maar ja, in het Oude Testament vind je dat soort geschiedenissen ook al. En in de dagen van de Heer Jezus is het de Heer die zijn tijdgenoten verwijt dat ze hun eigen Bijbel niet kennen. En dat ze wel zeggen, wij beroepen ons op Mozes, maar hij zegt, nou ja, als dat zo was, dan zou je weten wat Mozes geschreven heeft en had je geweten dat hij over mij geschreven heeft. Ze waren dus kwijt. Ze hebben een Bijbel van kaft tot kaft, weet je wel, maar die zien ze ook altijd, die kaften, van voor- en achterkant. Maar goed, maar wat ertussen staat, geen idee. En zo gaat het dan vaak, hè? Maar goed, bron als beeld van het woord van God. En wat we van het woord Gods tegenkomen is inderdaad dat het twee kanten heeft. Heb ik nagevraagd aan Ezechiël, die had het namelijk opgegeten, het woord. Ik weet niet zo gauw met welk hoofdstuk dat was, Ezechiël 3. In ieder geval, hij had het woord gegeten en ik heb hem gevraagd hoe het smaakt. Hij zei, nou, het is in de mond is het wel lekker, maar de nasmaak en de nawerking ervan in de buik, dat is niet best. Het is zoet voor het verhemelte, maar het is bitter, heb je dezelfde woorden terug hoor. Zoet voor het verhemelte en bitter in de buik. Nou, dan kan je het nog navragen aan Johannes, die dat later ook nog weer deed in wat het maar was, Openbaring 10. En dan krijg je hetzelfde verhaal natuurlijk. Hè. Het smaakt zoet voor het verhemelte, het is bitter in de buik. Dat zijn tegengestelde begrippen, maar niettemin, dat zijn de twee aspecten van het woord Gods. Die kom je trouwens ook tegen in begrippen als links en rechts. Want er waren twee stenen tafelen, een linker en een rechter, denk ik dan altijd voor het gemak. Als je ze naast elkaar hebt, heb je een linker en een rechter, toch? En dus een verkeerde en een goede. En als je die niet wil zien, oké, dan hebben we het niet over links en rechts, maar over voor en achter. Want het was geschreven aan beide zijden. En als het een boekrol was, was hij geschreven van binnen en van buiten. Dat is ook aan beide zijden. Dus hoe het ook zit met het woord Gods en waar je het ook tegenkomt, het heeft altijd twee aspecten. Het heeft twee kanten. De verkeerde kant, de bittere kant, en dat is tegelijkertijd de voorkant over de oppervlakkige kant namelijk, de bovenkant ervan. Maar de bittere kant, de meest voor de hand liggende, is een bittere, omdat het woord Gods nou eenmaal de mens veroordeelt. De Bijbel spreekt in het algemeen een oordeel uit over heel de schepping. Het woord van God, waaruit de schepping is voortgekomen, veroordeelt vervolgens heel die schepping. Komt ons slecht uit, maar zo is het nou eenmaal. En de discipelen die ook iets hoorden over het woord Gods en over de wet Gods, die zeiden meteen, ja, maar wie kan dan leven? Wie kan dan bestaan? Ik bedoel, daar kun je niet mee overweg. En Paulus zei later, ja, maar het is ook niet een boodschap naar de mens natuurlijk. Maar niettemin, het woord Gods veroordeelt de mens, stelt de mens tot zondaar en veroordeelt hem en stelt eisen en zegt, als je niet zus of zo, dan niet. En het eindigt dus altijd met niet. Dat is de veroordeling. Dat is de wet, om het maar eenvoudig te houden. Als je dus met de Bijbel in de hand ethiek gaat bedrijven, je begrijpt wat ik bedoel, hè? Als je ethiek probeert te baseren op de wet, laten we zeggen de Mosaïsche wet, want zo bedoel ik dat, dan ben je bezig met een bediening des doods. Dat is alleen maar bitter. En dan kun je rustig navragen aan degene die daaronder, onder die wet leven. Je hoeft het trouwens niet na te vragen, je kan het gewoon aan de buitenkant ook zien. Het is heel bitter. Elk grijntje van blijdschap verdwijnt en het leven verdwijnt ook. Het is een bediening des doods. En de andere kant van datzelfde woord Gods, dat is niet de bittere kant, maar de zoete kant. Die van de kant van het leven uiteraard. Want datzelfde woord van God belooft en geeft, om niet te zeggen verwekt, eeuwig leven in of aan of voor een ieder die gelooft. Maar dat is niet leven in deze oude, vergankelijke wereld uiteraard, maar dat is het leven van een nieuwe schepping. En voor zover dat zich uitdrukt in de geschiedenis, vind je de overgang in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, want die maakte door zijn sterven een eind aan het oude verbond, kwam een einde aan de bitterheid, om zo te zeggen, der wet. En in zijn opstanding werd hij de eersteling van een nieuwe schepping. En zo werd Mara alsnog Naomi. Die ken u toch, Naomi? Ze zei, noem mij maar Mara. Maar Naomi is het woord voor zoet en Mara is het woord voor bitter. Dus die woorden kom je daar in Exodus 15 ook bij elkaar tegen. En hier in 2 Koningen ook. Waaruit je mij weer ziet dat het een oud beginsel is. Het zijn twee kanten, maar velen kiezen de bittere kant. Maar je zou de goede kant moeten nemen. Maar er moet er eerst iets gebeuren. Dan moet men komen, wij mensen, wij in het algemeen, wij moeten komen tot geloof in hem die God uit de doden heeft opgewekt. Wij zouden geloven in die ram, weet je wel, die ik net noemde. Dan wel, wij zouden geloven in dat hout dat in het water geworpen werd. Wij zouden geloven in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Alleen hier in 2 Koningen 2 krijg je hetzelfde verhaal, maar nu met andere woorden en wat andere voorwerpen. Want er staat, het water is niet goed. En dus het water is kwaad, staat er. En het land is onvruchtbaar. Maar het water is dus bitter, zo zou je het ook kunnen zeggen. Het is niet te drinken, je sterft eraan. En dan zegt Elisa, breng mij een nieuwe schaal en leg er zout in. En je weet op voorhand nu dat die nieuwe schaal met zout hetzelfde betekent als dat stuk hout daar in Exodus 15 dat daar in die bron gegooid werd. En dat verhaal ken je al, want dat was op bladzijde 78. En nu zijn we bij 387, dus het giet aardig op. Ik bedoel, dat weten we nou, hoe zoiets werkt. Dus wij verwachten een hout, maar in plaats daarvan een nieuwe schaal met zout daarin. Maar de betekenis is uiteraard gelijk. Het is een beeld van de dood en opstanding van Christus. De volgende vraag is alleen, hoe dan? Volgende punt, waar is een schaal een beeld van? Mag eigenlijk helemaal niet moeilijk zijn, hè? Een schaal. Schepping. Schepping, een schaal. Het is het meest eenvoudige begrip voor vorm, dat wat gestalte krijgt. Een schaal, aardewerk voor mijn part, een vorm. En dus een vat. Elk voorwerp in de Bijbel heet in principe een vat in het Hebreeuws. Dat kan nog wel een tafel of een stoel zijn ook, maar het heet nou eenmaal een vat. Als gebruiksvoorwerp, als een artefact noemen de archeologen dat. Iets wat door mensenhanden gemaakt is. Hè? Dat heet een schaal, maar het is een beeld van de schepping. Daarom heet de schepping ook het werk zijner handen. En onze schalen zijn het werk onze handen, maar het komt op hetzelfde neer. Een schaal. Maar er staat niet, breng mij een schaal. Er staat, breng mij een nieuwe schaal. Wat is dus een nieuwe schaal? Een nieuwe schepping. Moeilijker is het niet. Een nieuwe schepping. Dus die hebben we gehad. Een nieuwe schepping komt tot stand door de opstanding van Christus, uiteraard. Hij is de eersteling van een nieuwe schepping. Hij is die nieuwe schepping. En niet meteen vragen, was hij dan ook een oude schepping? Want dan moet ik zeggen ja. En dan krijgen we weer een urenlange discussie daarover. Maar het staat gewoon in de Bijbel. Dus u zoekt het maar eens op. Maar hij legde af aangaande de vorige wandeling, de oude mens. Efeze staat dat, hè? Wat was het? Efeze 4. Hij legde af aangaande de vorige wandeling, de oude mens. En hij deed aan de nieuwe mens. En wij zouden hem navolgen. Dus ook wij zouden afleggen, de oude mens en aandoen de nieuwe mens. Dat is waar het over gaat. Nieuwe schaal. Nieuwe mens. Een nieuwe schepping. En niet in de laatste plaats een nieuw verbond. Want dat is het dus ook, hè? Bij die nieuwe schepping hoort een nieuw verbond en andersom. Dus onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Zoals de oude schepping en het oude verbond bij elkaar horen. Breng mij een nieuwe schaal, nieuw verbond, leg er zout in, waarna de vraag is, waar is zout een beeld van? Dat hangt er vanaf waar we het tegenkomen. Afhankelijk van waar we dat woord tegenkomen, geven wij een betekenis aan, maar de grondbetekenis is gewoon die van het woord van God. Het is het woord van God. Zout, op een of andere wijze, is een beeld van het woord van God. Het smaakt zoet, het woord. Het is bitter in de buik, maar zout is niettemin een beeld van het woord van God. In speciale hoedanigheden, mocht u er echt moeite mee hebben, dan zeggen wij gewoon, zout is een beeld van de geest van God. Ten slotte heb je ook geest van zout. Dat is een term die we niet meer gebruiken, maar het bestaat wel hoor. Zeker wel. Maar zegt dan, het is een beeld van de geest Gods. Dat maakt in de praktijk namelijk weinig verschil. Want ook in de Bijbel zelf is duidelijk te lezen dat geest en woord synoniem zijn. Eigenlijk identiek. Woord is namelijk adem en adem is geest. Enerzijds lezen we in de Bijbel, al wat de geest voortbrengt is geest. Maar we lezen ook in de Bijbel dat het woord Gods door de geest Gods is voortgebracht. Dus het woord Gods is geest. En daarna lezen we zelfs in de Bijbel dat geest wordt voortgebracht door het woord. Dat is andersom. En dat kan omdat het in wezen hetzelfde is. Of wij nou vervuld worden met de geest van God, de Heilige Geest, dat is Efeze 5. Of we worden vervuld met het woord van Christus, dat is Colossense 3, vers 16. Ja, dat maakt ook geen verschil. Het is in essentie hetzelfde. Daar is Saul dus een beeld van, wij weten dat zo zeker, omdat als het woord gepredikt moet worden, dan zegt de Heer tot zijn discipelen, gijlieden zijt het zout der aarde. Dat betekent niet dat ze het zijn, het is een metafoor, maar betekent wel dat zij verantwoordelijk zijn voor dat woord en voor de bediening van dat woord. Zo goed als ook van iemand gezegd werd dat hij het woord is. En tot de discipelen zei hij, gij zijt het zout. Komt op hetzelfde neer, dat betekent ook gewoon, gij zijt het woord. Het woord Gods dat gepredikt zal worden. We lezen in Colossense, uw woord zij ten allen tijde met zout besprengd. En dat betekent gewoon in de praktijk dat het weliswaar onze woorden zijn, maar dat we bijbelse waarheid zouden spreken. En dat het woord van God via onze woorden tot uitdrukking zou komen. Uw woord zij ten allen tijde met zout besprengd. Vandaar dat in de offers, de Levitische offers, het spijsoffer gezouten moest zijn. Hè? Men biedt het de Heer aan, maar alleen als dat woord, als die geest daarin zit, enzovoorts. En daarna hebben we het nog niet eens over gehad, dat zout een conserverende werking heeft, ook in de Bijbel. Voor de statistici 2 Koningen 2 vers 20 is dit vers, daar staat het dus. Zout heeft een conserverende werking, het verdrijft de dood, houdt de dingen in stand, maakt levend. Enzovoort. Hè? Maar in het algemeen, zout heeft een conserverende werking en bovendien ook zout ontsmet. Daarom wreef men vroeger zout in wonden. Dat schijnt zeer te doen en je mag het niet meer doen, dat schijnt, althans overdrachtelijk niet. Hè? Zout in de wonden wrijven. Wrijven is trouwens het woord voor zout, in het Hebreeuws althans. De ene is zelfs dan het naamwoord, de andere is het werkwoord, maar het is hetzelfde. Maar dat even terzijde, maar je mag geen zout in open wonden wrijven, maar men deed het van huis uit wel, omdat het het meest voor de hand liggende en waarschijnlijk veruit het goedkoopste ontsmettende, reinigende middel was. Dus bij de reinigingsmiddel is zand, zeep, soda en zout. En u begrijpt dat dat toch het woord van God is, dan wel de geest Gods, dan wel opstandingsleven, het eeuwige leven, het woord Gods, het eeuwige woord, de eeuwige geest. Dat ontsmet, dat reinigt ons en dat conserveert, dat geeft leven, bewaart dingen, bestrijdt het bederf enzovoorts. Nog afgezien van dat volgens de Bijbel zelf zout natuurlijk ook smaak geeft. Het is een soort smaakversterker eigenlijk. En dus is het dringend noodzakelijk. Het leven zou, als u mij vraagt, ook helemaal niet leuk zijn als wij dat zout niet hadden. Wat smaak geeft aan het leven, beschouw dat dan maar als een persoonlijk getuigenis. Wat smaak geeft aan het leven is juist dit. Het woord Gods, de geest Gods, het eeuwige leven dat we hebben. Dat tilt onze net bovenuit. En dat maakt het leven toch leuk, als u mij vraagt. Ondanks alles. Maar in ieder geval, laat ik zeggen, het maakt het de moeite waard. Ja, dat is wat het is. Hè? Zou dus als uitbeelding van het woord Gods of de geest Gods. En dat woord Gods zou de hele schepping vullen. Er wordt zelfs gezegd dat eenmaal in de toekomst ooit een keer de hele aarde, dat is een schaal. Ga het niet verder uitleggen, maar ja. Maar vol zal zijn, de schepping dan vooruit, vol zal zijn van kennis, het woord, van kennis des Heren. En waar wij nieuwe scheppingen nu reeds zijn en gevuld zouden worden met de geest Gods, zal eenmaal een hele nieuwe schepping gevuld zijn met diezelfde geest Gods. Daar heb je schaal met zout. En als je dit, deze waarheid, de schaal met zout, die waarheid van een nieuwe schepping en met eeuwig leven erin, want dat is wat het is, hè? Als je die ziet, Dan wordt het water, het woord Gods, de Bijbel, zal ik maar zeggen, ineens gezond. En dan wordt de boodschap van de wet ineens vervangen door een andere boodschap, namelijk de blijde boodschap. Dan lezen we niet maar de ene kant alleen van de boekrol, maar ook de andere kant, om zo te zeggen. Dan lezen we niet alleen de linkertafel, maar ook de rechter. Niet alleen de voorkant, maar de achterkant. Bovendien, dan onderzoeken wij ook inderdaad schriften wat we zouden doen volgens Johannes 5. Heb je hem nog? En in plaats van dat we dan naargeestige christenen worden gekleed in het akelig zwart, en over de kousen had ik het dan nog niet eens gehad, zuster. In plaats daarvan worden we ineens vrolijk orthodox. En dat in alle ernst uiteraard. Want het evangelie is een blijde boodschap. Wie zei dat ook weer? Het evangelie is een blijde boodschap. Nou, daar gaat het om. Het brengt leven. En dan lezen wij ook dit soort geschiedenissen die soms wat tragisch zijn en het raakt ons nauwelijks, omdat we begrijpen wat het betekent. En het zien als profetisch woord dat ons spreekt over op voorhand al de komst van de Messias, zijn overwinning op de dood, zonde en wet enzovoort. Maar goed, daar hebben we al deel aan. Maar het spreekt ons ook over zijn wederkomst en over de dagen waarin hij alsnog en dan definitief zijn koninkrijk zal openbaren. Aan en in, uiteraard, heel de schepping die daardoor ook vernield zou worden. Schaaltje met zout. Soms denk ik ook in dit verband aan de achtste gelijkenis van de zeven, denk ik er altijd erbij, uit Matthäus 13. Nee, meestal heeft men het over de zeven gelijkenissen van Matthäus 13, maar dan heeft men er één over het hoofd gezien. De achtste heeft men niet gezien. Kennen jullie ook de achtste? Vind ik de mooiste. Juist omdat men hem over het hoofd ziet, waarschijnlijk. Maar niettemin, naar mijn smaak, is het de mooiste. Dat is in Matthäus 13, vers 52. Let op, het is nog steeds een gelijkenis, hè? Sommigen zien niet dat het een gelijkenis is, en daarom tellen ze hem niet mee. Hij zei tot hen, vers 52, daarom een ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan. Dan heb je toch een gelijkenis? Meestal staat er alleen, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Maar nu staat er, en ieder schriftgeleerde, dat wil zeggen iemand die de Bijbel bestudeerd heeft, hè? Die van de Bijbel iets geleerd heeft, de schriften. En ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. De oude dingen zijn die van het oude verbond. De oude dingen zijn trouwens ook de beloften aangaande een nieuw verbond. De nieuwe dingen zijn specifiek gemeentelijke waarheden uiteraard, in verband met onze hemelse roeping en erfenis. Maar de aardigheid is dat je zo'n vers als dit ook met gemak in verband brengt met zo'n uitspraak. Ik meen uit de Spreuken, maar hij wil me niet zo gauw te binnen schieten, waar gesproken wordt over het woord Gods en zo verder, en het wordt vergeleken met een opengewerkte zilveren schaal. Een opengewerkte zilveren schaal. U weet wat het is, zilveren schaal met gaten, en je kunt er dus in kijken. Misschien een hoge schaal, hè? Maar er zitten gaten in gewerkt, sierlijk. Je kunt dus door die gaten zien wat erin zit. Het is een opengewerkte schaal met daarin gouden appelen. De schaal weer. Spreuken 5, daar moeten we hem opzoeken ook, hè? Ja, zeker wel. Spreuken 25, vers 11. Een reden, een woord staat er dus gewoon, hè? Een woord, een reden. Een zin, desnoods. Een woord op zijn pas gesproken, dat wil zeggen op de juiste tijd en op de juiste plaats. Moet wel in goede aarde vallen, denk ik altijd, om even verband te houden met Matthäus 13 dan, hè? Een reden op zijn pas gesproken is als gouden appelen in zilveren gebeelde schalen. Andere vertalingen geven daar opengewerkte schalen. Het is bewerkt, het is opengemaakt. Dat wil zeggen, je ziet de zilveren schalen, je kijkt er doorheen en je ziet nog veel meer. En daar gaat het om, hè. Bij nader inzien is dan ook mijn vaste uitdrukking. Bij nader inzien. Nader kom je dichtbij en inzien kun je erin kijken. Weet je wel. En dan vind je daar die gouden appelen. En zo is het woord ook, de Bijbel ook. Het mag dan voor velen een afschrikwekkend boek zijn wellicht. Nou ja, van hoge culturele en historische waarde. Misschien ook van ethische waarde. Maar meer ziet men er niet in. Eigenlijk is het afschrikwekkend, want je moet er niet aan denken dat je echt aan die wetten moet houden, omdat je anders voor eeuwig verloren bent. Toch staat dat erin. Maar als we wat dichterbij komen, zien we waar het werkelijk over gaat. Namelijk dat dat de situatie is van heel de oude schepping, heel de natuurlijke mens, maar dat God uit die oude een nieuwe maakt. En daar gaat het om. En nog anders gezegd, het woord God, de Bijbel, is eigenlijk van geen enkele betekenis als men daarin niet ziet de Heer Jezus Christus. Namelijk degene die in zijn dood en opstanding de oude schepping weliswaar veroordeelt en wegdoet eigenlijk, maar een nieuwe schepping tot stand brengt vervolgens. Daar gaat het om. Als dat er niet is, heb je een boek volstrekt zonder waarde. Wat moet je er verder mee? Leuk, je kan leren hoe mensen vroeger dachten en deden. En wellicht wat ze geloofden, wat voor hen belangrijk was. Maar dat is het dan ook. En velen zien de Bijbel ook inderdaad niet anders dan dat. Vooral niet omdat ze inderdaad niet geloven dat de Heer Jezus de in Genesis 1 reeds aangekondigde Messias is, die inderdaad het woord Gods, het plan Gods vervuld heeft in zijn overwinning op dood, zonde en wet. En die in zichzelf een nieuwe schepping tot stand gebracht heeft. Eentje die bovendien in de toekomst ook nog geopenbaard zal worden. Men ontkent dat glashard en dan houdt men een dor boek over, waarvan men dan hoogmoedig denkt, och, laten we maar eens overnieuw schrijven. Dat is dus waar het om gaat. Dat is het woord Gods. Het spreekt ons over de Heer Jezus Christus. En dat komt in het volgende gedeelte ook inderdaad tot uitdrukking. Er zal geen dood nog onvruchtbaarheid meer van worden, lees ik eerst nog even. Vers 21, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood nog onvruchtbaarheid meer van worden. Nee, inderdaad. Want door de geest Gods uitgedrukt in dat zout, in die schaal, kortom, door dat nieuwe verbond komt die nieuwe schepping tot stand. En daar is geen dood meer. Nog rouw, nog verderf of wat het maar zijn mag. En dat staat hier al. Alzo werd dat water gezond tot op deze dag, logischerwijze, want het is een beeld van eeuwig leven uiteraard, dus die bron die blijft tot in lengte van jaren altijd goed. Dat staat hier ook, tot op deze dag. Wanneer het dan maar geschreven mogen zijn, doet weinig te zaken. De gedachte is, die is altijd zo gebleven en zo is het. Hè? De dood heerst niet meer. En dan staat er, en hij ging vandaar van Jericho op naar Bethel. Nou, als je van Jericho opgaat, waar ga je dan naartoe? Ha, juist. Dan ga je naar Jeruzalem. Want als je van Jeruzalem afgaat, dan ga je naar Jericho. Dat wilde ik aan die man vragen, maar ik kon hem niet meer vinden. Maar uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan uiteraard, hè. Iemand daalde af en het loopt naar beneden, jongens, heel verschrikkelijk. Tot ver onder de zeespiegel, als dat zou kunnen, maar goed. Maar van Jeruzalem naar Jericho, en andersom ga je van Jericho naar Jeruzalem. In dit geval van Jeruzalem naar Bethel, dat is wel een aardige, want Bethel betekent huis Gods. Heeft dus eigenlijk ongeveer dezelfde betekenis als Jeruzalem. Alleen in deze geschiedenis speelt Jeruzalem helemaal geen rol. Daar is ook een goede reden voor, omdat Jeruzalem namelijk ook geassocieerd wordt, meer specifiek met het Joodse volk, de Joodse staat enzovoort. En Bethel daarnaast wordt geassocieerd met de gemeente, het huis Gods. Ik heb het opgezocht, huis Gods, wat het is, en toen kwam ik in Hebreeën 3, welke gij zijt, hè? En ik kwam ook in 1 Timotheus 3... waar staat het huis Gods, namelijk de gemeente. Wij zijn het huis waarin God woont. Want het punt is dat na de opstanding van de Heer Jezus Christus, na het aanbreken van het nieuwe verbond, nadat die nieuwe schepping fundamenteel tot stand gebracht is, kortom, nadat het water zoet gemaakt is enzovoorts, of de geest is uitgestort, zout. Nadat dat gebeurd is, brak onze tegenwoordige bedeling aan. De bedeling der verborgenheid. Bedeling waarin de Heer zijn gemeente van eerstelingen verzamelt. Niet in het Jeruzalem dat nu is, zegt het Nieuwe Testament, maar in een Jeruzalem dat boven is, in Galaten 4 en Hebreeën 12. Dus Bethel, huis Gods. Hij ging vandaar op weg naar Bethel. Dat wil zeggen, de gemeentelijke bedeling breekt hierna aan, logischerwijze, na de opstanding van Christus. En toen ging hij op weg en zo kwamen kleine jongens uit de stad. Die waren onderweg de verkeerde kant op. Nu niet van Jeruzalem naar Jericho. Dat was de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Gaat ook over onze bedeling. Maar nu gaat het van Bethel naar Jericho. Net zo goed naar beneden. Dat maakt verder weinig uit. Ze waren dus ook op de verkeerde weg, om zo te zeggen. Want Jericho is een beeld van de oude wereld. Dat had ik niet gezegd nog. Maar Jericho is een beeld van de oude schepping. Leg ik een andere keer wel uit hoe ik daarbij kom. Duurt veel te lang als ik het allemaal moet noemen. En Jeruzalem in die verhouding is een beeld van een nieuwe, van een nieuw verbond. En Bethel ook. Alleen Bethel hier speciaal in verband met gemeentelijke waarheid uiteraard. Deze kleine jongens, zo worden ze genoemd, waren onderweg van Bethel. Ze kwamen Elisa tegemoet, dus ze waren op de route naar Jericho. Lekker naar beneden. Het loopt wel gemakkelijk. Maar het zou je gedacht zijn waar je terecht komt, zeg. Op de weg die naar beneden gaat. Het is een aflopende weg. Je gaat makkelijk vooruit. Maar je wil niet weten waar je terecht komt. Toch? In elk geval, het ging niet goed. Wat die kleine jongens betreft, dat woord kleine, dat staat er inderdaad gewoon. Kleine. Het woord jongens, ja, het betekent dat zij jong waren. Ik heb het ooit nagezocht, toen heb ik gevonden dat ik in de Bijbel nog iemand tegenkom van 39 jaar en hij wordt een jongen genoemd. Ja, dat is echt waar. En dus in het algemeen, de term is niet voor echt kleine kinderen, maar voor jonge mannen. En hoe oud ze dan waren, weet ik niet, maar ik denk niet dat het van die hummels waren die volstrekt nog ontoerekeningsvatbaar waren omdat ze nog veel te klein waren. En hoe oud ze dan wel waren, weet ik niet. Maar je moet bedenken dat in het algemeen, dat leren we bij andere gelegenheden ook, een jongen van 12 jaar geacht wordt man te zijn en dus volledig toerekeningsvatbaar. Dat is wel erg jong. Maar ja, dan moet je ze maar beter opvoeden, zeg ik altijd, dan komt het wel goed. Maar... En om dat niet te doen, hebben wij een jeugdcultuur uitgevonden, dan wel geaccepteerd, speciale kindersamenkomsten, jeugdsamenkomsten, jeugdactieve jeugdwerk, jeugdhonk, jeugdhuizen, jeugdcultuur, muziek voor de jeugd, of wat er voor door moet gaan, denk ik altijd, blijf ik hardnekkig ook zo zeggen. En het gevolg daarvan is dat ze helemaal nooit meer volwassen worden. Toen ik klein was, wilde ik maar één ding. Volwassen worden, toch? Groot worden, je had haast. Heb ik nu spijt van, dat is waar. Maar laat me zitten. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat je bij die kleine jongens niet aan al te kleine kinderen moet denken. Zij waren klein, maar het hoeft niet eens te betekenen klein van stuk. Kan ook klein in ander opzicht. En overdrachtelijk betekent het dat in elk geval. Want ik vind het klein om iemand uit te schelden. Vooral als je met een groep bent, dan die ene man uitschelden. Dat is echt klein. Kleine jongens, jonge mannen, wie het maar waren, uit de stad. Zij bespotten hem en zeiden tot hem, kaalkop, ga op, kaalkop, vlieg op, of wat het maar was. Waarna de vraag dus is, was Elisa dan kaal? En het antwoord is dus vermoedelijk, ja. Hetgeen later gecompenseerd werd door Simpson, maar daar hebben we het nou niet over. Maar dat zal dus wel. Dus u zal wel kaal geweest zijn en de jongens zult wel interessant gevonden hebben. Of gek of afschrikwekkend of zo. In ieder geval, zij scholden hem uit. En typologisch is het een heel gemakkelijke. Na het voorgaande weten we dat Elisa een beeld is van de Heer Jezus, hier in bijzonder na de opstanding dus en dus in onze bedeling. En essentieel kenmerkend voor de Heer Jezus is dat hij niet heeft. Heb ik gelezen, althans in het Hebreeuws, van Daniël 9. Want na 62 weken zou de Messias afgesneden worden en hij zou niet hebben. Dat is de letterlijke vertaling. Hij zal niet hebben. Wat heeft hij dan niet? Haar. Dat wisten we al, want er staat in Jesaja 53. Want gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open, enzovoorts. Het idee is daar niet maar alleen in Jesaja 53 dat hem zijn leven werd ontnomen en dat het haar dus een beeld is van zijn leven. Dat is namelijk niet de betekenis van haar. De betekenis van haar is die van kracht. Dat kun je dus rustig aan Simpson nog navragen. Bij wijze van spreken dus. Haar kwijt, kracht kwijt. Haar kwijt, heerlijkheid kwijt. Enzovoort. Dat is het idee. En kenmerkend voor de Heer Jezus is inderdaad wat Daniel 9 daar in één zo'n zinnetje over zegt. Hij zal niet hebben. De vraag daar is, wat heeft hij dan niet? Kijk, als het gaat om het koningshuis uit het huis van David, over het Joodse volk, en er staat dat de Messias komt, maar dat hij na 62 weken wordt afgesneden, of uitgeroeid, of wat er maar staat, afgesneden, vertalen de Engelsen dat, hè. Wat heeft hij dan niet? Zijn koninkrijk niet, zijn heerlijkheid niet, dat is het idee. Hetgeen bevestigd wordt in de betekenis van het Hebreeuwse woord voor haar, want dat wordt zelfs bij gelegenheid vertaald met vorst, en dus met koningschap. De naam Sarah betekent eigenlijk ook maar gewoon haar, hoor. Men vertaalt het wel met vorstin, maar ik denk dat ze lang haar had, opvallende haar, en dat de naam bepaald heeft. Niettemin wordt het vertaald met vorstin, want de haar is een beeld van koningschap. Heel de Bijbel door, van kracht. Hetzelfde woord wordt ook gebruikt voor de poort van de stad bijvoorbeeld. En de poort, letterlijk, maar ook overdrachtelijk, is uitdrukking van koningschap enzovoort. Hè? En als je dus hier vindt een kaalkop, dan is het de uitbeelding van Christus, wiens heerlijkheid niet gezien wordt. En dat staat trouwens ook nog in Jesaja 53. Want voordat er staat dat hij geschoren werd als een schaap, en zijn mond niet opende, niet protesteerde, staat er, hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, dat wij hem zouden begeerd hebben. En dan vind je dus precies hetzelfde. En het sluit aan bij de woorden van de Heer Jezus. Als men hem vraagt, hoe zit het met het koninkrijk? Toen zei hij, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. En hij zei, het koninkrijk is in u. Dat blijft niet altijd zo. Sommigen hebben dat ervan gemaakt. Zo van, er komt nooit zo'n koninkrijk. De Heer zei niet, het koninkrijk heeft geen uiterlijk gelaat. Hij zei, het komt niet met uiterlijk gelaat. Als komt namelijk, dat wil zeggen, als het aanbreekt in dit geval, dan is het verborgen. En het heeft aan de buitenkant geen gedaante, nog heerlijkheid. Dat is de moeite die ik dus ook altijd heb met al die uiterlijke dingen van het christendom en van de zogeheten christelijke cultuur. Niet dat ik daarop tegen ben of zo, maar ik heb daar gewoon moeite mee. Al dat imposante, die pracht en praal. Al die pracht en praal, al die rijkdom, al die heerlijkheid, dat hoort niet bij de Heer Jezus. In onze bedeling althans niet. En dus ook niet bij het christendom. En de uitspraak, kaalkop ga op, herhaalt zich in de uitspraken die in Jesaja 53 van het Joodse volk worden aangehaald op voorhand. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, dat wij hem zouden begeerd hebben. Als dat de Messias is, als het niet meer is dan dat, die man die notabene zijn leven eindigde aan een kruis, als hij niet meer tot stand kan brengen, ook niet meer voor ons kan doen, dan hoeven wij hem niet. En uit de mond van een Hilversummer, zal ik maar zeggen, uit Gooi, hè? Heb ik het ook, heidenen, zal ik maar zeggen, heb ik het ook wel eens gehoord. Als dat die God van jullie is, dan hoef ik hem niet. Want hij moet gedaante en heerlijkheid hebben. Misschien dat daar de paus populairder is dan de Heer Jezus, maar vooruit. Over gedaante en heerlijkheid, zal ik maar zeggen. Niet aan zijn persoon, maar aan een entourage. Hè? Vooruit maar weer. Maar dat is wat het is. Hij heeft geen gedaante, nog heerlijkheid. En men hoeft hem dus niet. Waarbij de uitspraak Allah, vertaald met ga op, natuurlijk toch vlieg op, hè? Dat het toch wel een aardige is, want dat is precies de reden waarom de Heer Jezus zich uit de wereld heeft teruggetrokken. Het Joodse volk, zeker ook de Joden, wilden hem als koning. Staat er ook. Maar dan binnen het Jodendom, binnen hun normen en onder hun wetten en regels, binnen die pracht en praal. Maar de Heer zei, nee, Het gaat zonder die wet. Dat koninkrijk komt, maar niet op die manier, niet onder de wet en zeker niet de Joodse. Want het gaat niet om de uiterlijke dingen, het gaat niet om werk, het gaat om wat in het hart is. Daar moet wat veranderen. Toen zeiden ze, dat hoeven wij hem niet. En eerst wilden ze met geweld koning maken en daarna riepen zij, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Allah. En dat is dus waar het over gaat. En als je hem zo leest, verbaast het je niks meer dat daarna van die kinderen, van die jongelingen, of hoe ze maar genoemd worden, dat er inderdaad een oordeel over komt en dat er 42 van gedood worden. Want ja, als je de vorst des levens afwijst, dan heb je geen leven. In ieder geval het recht op leven verloren. Als je God en zijn woord, waaruit hele schepping ontstaan is, afwijst, dan heb je niet het recht om van de schepping deel uit te maken, staat feitelijk in Johannes 1. De wereld is door hem gemaakt, niettemin de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam dus terecht in duisternis. Op deze tijd en zal uiteindelijk ook inderdaad definitief vergaan. Hoe dan ook, de staat, hij keerde zich achterom, hij zag ze, hij vloekte hen in de naam van de Heer. En toen kwamen twee beren uit het bos en verscheurden van dezelfde 42 kinderen. 42 is al makkelijk, omdat wij de 42 in de Bijbel nadrukkelijk tegenkomen in de 42 maanden van grote verdrukking, die immers ook leiden tot de verwoesting van Jeruzalem. Het oordeel van de ongelovige Joodse staat. Maar 42 is het getal eigenlijk van de zonde. Dat is lastiger uit te leggen, maar een van de belangrijke woorden voor zonde heeft inderdaad de getalswaarde van 42. Dat wil zeggen, het is een beeld van zonde en daarmee van dood. Het oordeel dat daardoor bewerkstelligd wordt uiteraard. En de beren, dat is waarschijnlijk de moeilijkste, omdat we beren in de Bijbel nauwelijks tegenkomen. Dat is ook lastig voor mij om uit te leggen, omdat het een hoge mate theorie is. Nou, het hele woord beer is zelfs verwant aan het Hebreeuwse woord ervoor. Ik zal van de andere kant beginnen. Het begrip woord, ook in de zin van woord voor God, kennen wij in het Grieks als logos. Die kennen we, logos, het woord. Het woord Gods, het leven brengen, het woord, het begin, alle dingen wat het bewezen mag. De Hebreeuwse variant is het woord dabar, betekent dus precies hetzelfde. Als je een christelijke organisatie hebt en je wilde eigenlijk logos heten, maar het blijkt dat er al 12 in het telefoonboek staan, dan wel een uitdaging, dan kun je altijd nog dabar proberen, betekent toch hetzelfde. Wat is niet zo'n mooi woord dabar? Het is meer bar in een... Dat klinkt niet christelijk eigenlijk, hè? Maar dabar is het woord. U herkent in dabar waarschijnlijk ons Nederlandse woord beer, dan wel ons Nederlandse woord dar. En dat komt omdat die beide beesten iets met het woord te maken hebben. Ze zijn daar op een of andere wijze de uitbeelding van. Ons woord is beer. En ik zeg, het komt van dabar. Maar het Hebreeuwse woord voor beer komt ook van de bar, maar het is niet beer. Het zijn de eerste twee letters, het zijn drie letters, hè? Een D, een B en een R. Wij maken ervan beer, en dat is dat beest. In het Hebreeuws zijn het de eerste twee letters, de D en de B. Doep. Doef. Doof schrijf je het op. Als je een Engels naslagwerk tegenkomt, dan leest u daar doof. Dus in je computer en in je Strong's lexicon staat er doof, met een V, hè. Wij zeggen doep. Maar het komt wel degelijk van hetzelfde, is verwantschap tussen. Maar de aardigheid ervan is dat het woord voor beer dus eigenlijk het woord is voor het woord Gods. Echter, er ontbreekt één letter. Het is niet af, het is niet voltooid. En daar hebben we het net allemaal over gehad. Ik bedoel, dat water is een beeld van het woord voor God, maar je hebt er niks aan. Dat is niet goed, het deugt niet, het is kwaad, er ontbreekt iets. Er moet nog iets bij. Namelijk een hout of zout. Men zou in dat woord ook vinden en erkennen de Messias, de opgewekte, degene die deze oude wereld overwon en dat ook zei. Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen enzovoort. Dan pas is het een bediening van leven. En als dat er niet is, hou je de wet over. Ik zeg het nu maar weer simpel en populair. Hou je alleen de wet over, het oude verbond dus. En dat is een bediening des doods. is zwak en onprofijtelijk. En hoe dat maar heten mag, in het Nieuwe Testament, in Romeinen en Hebreeën en nog zo wat plaatsen. Trouwens, er zijn nog sterkere schriftplaatsen in Romeinen 1, maar mooier is misschien gewoon 1 Timotheus 1, waar staat dat als men de wet predikt, dan heeft men wel woorden, maar ze zijn leeg. Ze hebben het geloof verlaten, ze willen leraren der wet zijn. 1 Timotheus 1, de eerste verse. Ze hebben zich gewend tot ijdelspreking. Dat wil zeggen, ze spreken, maar ze zeggen niks. Daar kun je nog altijd de politiek in, denk ik altijd. Dat was nog iets, maar dat zal ik nu dan maar niet noemen. Maar wel praten, maar niks te zeggen hebben. En dat is zo als je een Bijbel hebt waaruit je de Heer en met name zijn opstanding hebt weggelaten. Ijdelspreking. Mooi gezegd. Mooi opnieuw verteld, dan wel geschreven. Dat doet ook weinig te zaken, want het blijft leeg. Ze hebben al een lege Bijbel, vinden ze zelf kennelijk ook, en gaan hem dan overnieuw schrijven. Die kan alleen nog maar leger worden natuurlijk, maar voller wordt hij er niet van. Dat lijkt me een simpele zaak. Ijdelspreking heet dat. Leegheid. En in Romeinen 1 heet het, men heeft de Heer verworpen en dus is de mens verijdeld in zijn overleggingen. Maar wat je overhoudt is gewoon de dood, de werking van de dood. Dat leert de Bijbel ons ook. De mens is sterfelijk, is bovendien voor eeuwig verloren. Hij is een zonde, hij is tot geen goed in staat, hij kan niet verbeterd worden. Het is een kwestie van tijd. En als mee zit, redt hij het nog totdat hij 70 is of zo, staat er. Het kan nog meer mee zitten. Maar in het andere geval zou de Heer op zijn tijd en op zijn dag een oordeel brengen over heel die oude schepping. Dan is het ook voorbij. Dus het is geen hoopvolle gedachte. Omdat men de essentie heeft weggelaten. Nou, dat is wat een beer is. Je hebt de D en de B, maar de R is zoek. Van het complete woord dabar, het woord. En de R is een reis. En de reis, de letter R, betekent het hoofd. En daarmee het begin eigenlijk. Of beter nog, de essentie, de kern. Het beginsel, zeggen wij dan in het Nederlands. De essentie ervan. En haal je de essentie uit het woord Gods weg, haal je de dood over. Als het zout niet in die wel was, in die waterbron, dan ging je eraan dood als je ervan dronk. Als dat hout niet in die bron was, in Mara, is het een bediening des doods. En nu krijg je precies hetzelfde nog een keer, een beer. Waarom twee keer? Twee beer, nou twee keer. Kaal, kop, ga op en twee beren. Maar bovendien gaat het over Elisa, die het dubbele deel heeft van Elia, dus alles telt twee keer. Het illustreert in elk geval dat het wel degelijk gaat om onze tegenwoordige bedeling. Wat het schriftgedeelte zegt, is dat als men klein is, in welke betekenis dan ook, maar de fysieke is de laatste uiteraard. Als men klein is, de kleine luiden, kleine mens, klein in zijn denken. Als men klein is en dus de Heer niet ziet, en die waarheid van die wedergeboorte opstanding of een eeuwig leven in de Bijbel niet ziet of niet zien wil, omdat men te klein is, omdat men gewoon zegt, ja, dat past niet in mijn denkbeeld, dat wordt ook niet bevestigd door onze natuurkundigen, of zelfs wij zijn natuurkundigen en wij geloven dat het helemaal niet kan, want dat heeft de wetenschap bewezen. Die bewijst morgen weer wat anders, maar dat doet er nou niet toe. Maar vandaag roept men dat, dan is men, dit is klein. Soms denken mensen dat dat groot is, maar dat is klein, dat is bekrompen, dat is beperkt. Dat is wat het woord klein betekent. Dan ziet men dat niet, dan kan men dat niet zien, dan wil men het niet zien. Want als men het moet gaan zien, maakt men zich belachelijk voor de wereld. Heb ik nagevraagd aan een kleine man, dat weet je wel misschien, die klom vlug in een vijgenboom, want hij wou de Heer graag zien. Maar hij maakte zich wel onsterfelijk belachelijk. En we lachen er nu nog om. Maar zo is het wel. Je moet van dat kleine af. Je moet zien dat je groot wordt. En inderdaad over die begrenzing van die oude schepping heen stappen en zien wat God openbaart en inmiddels al gedaan heeft. Dus als men dat niet doet, wordt men de prooi van datzelfde woord dat nou eenmaal de mens veroordeelt, uitgedrukt in een beer. Ik weet trouwens maar één andere schriftplaats waar een beer voorkomt in de Bijbel, eerlijk gezegd. En toen zag je er maar één, moet ik ook zeggen. Dat was bij David toch? Die zei, ik heb die leeuw verslagen. En ik heb die beer verslagen. Ook nog een luipaard trouwens. En hij herhaalde het en zei, ik heb een leeuw en een beer verslagen. En die Filistijn, die pak ik ook nog. Het luipaard was om het moeilijk te maken. Maar die mag u nog uitzoeken. Maar de beer als beeld van het Medo-Persische Rijk. Maar de aardigheid is dat in de overdrachtelijke, dat wil zeggen de symbolische toepassing, het Medo-Persische Rijk wel degelijk een beeld is van ons dagen. Peres, de breuk. Met zijn wetten die de mens voorschrijft. Wet van Mede en Perse. Maar de wet van Mede en Perse, heb ik nagebracht aan Daniel, houdt altijd in dat je de Heer niet mag dienen. Dat is Daniel 6. En wet van Mede en Perse kan niet gebroken, kan best gebroken, maar mag niet gebroken worden. Het staat vast. Niks aan te doen. Dat is de wereld waarin wij leven vandaag. Maar de Heer staat er buiten. Dat is de situatie. Maar het brengt de dood. Toen kwamen twee beren, als uitdrukking van de dood, en verscheurden logischerwijze van dezelfde 42. Want 42 is een beeld van zonde en daarmee van dood. En dat is de situatie nu, dat het wellicht ook verwijst naar de toekomst. Bijvoorbeeld naar de laatste helft van de zevende week van Daniel, 42 maanden dus. Ja, dat is zo, maar een andere keer leg ik dat wel weer eens uit, dat die dingen van die 70ste week van Daniel wel degelijk ook van toepassing zijn in onze hele bedeling. Met aan de ene kant vrede en geen gevaar, en aan de andere kant toch het haastige verderf, om zo te zeggen. De linker en de rechterkant, om zo te zeggen. Die kennen wij in onze dagen ook. Maar het spreekt dus over het oordeel dat over de wereld gekomen is. De mens leeft nog steeds, als hij de Heer niet kent, onder de heerschappij van dood, van zonde en wet. Aan de andere kant, als men de Heer kent, heeft men aan hem deel. En is men onderweg naar Bethel, of gaat men naar Bethel, of waar ging hij ook weer naartoe? Vers 25, vandaar naar de berg Karmel, wat hij daar gedaan heeft, weet ik niet. Maar goed, was die plaats waar Elia al was. Maar de Karmel is ook een beeld van onze bedeling, hoor. Dat is die plaats waar de hemel gesloten bleef, weet u nog? Bidden en er gebeurde niks. Het was ook de plaats waar zo'n altaar was. Het was eigenlijk een dubbel altaar. Lees het maar eens na. En niet alleen het offer, maar het hele altaar verdween naar de hemel. Prachtige uitbeelding van de opname van de gemeente. En de Karmel komt van Kerem, de wijngaard. Of in het algemeen een vruchtbare plaats. En daar gaat het om, hè? Spreekt over gemeentelijke waarheid. En hetzelfde geldt trouwens ook voor Samaria. Vandaar keerde hij weder naar Samaria. Want Samaria is de stad van de 10 stammen van Israël. En daarmee de uitdrukking van het eerstgeboorterecht. Zoals dat terechtgekomen is bij de gemeente. Dus het kan niet missen. Kortom, gewoon nieuwtestamentische gemeentelijke waarheid. Hier in het Oude Testament. Als u zegt, ik vind het toch ver gezocht, zeg ik, ja, dat zal wel, dat klopt ook wel. Het staat er namelijk bedekt en dat was ook de bedoeling. Want gemeentelijke waarheid was bedekt in het Oude Testament. En door het licht van het Nieuwe Testament wordt het geopenbaard. Want vanuit het licht van het Nieuwe Testament leren we dit soort dingen, dit soort gebeurtenissen herkennen en begrijpen in een complete samenhang. Over die 42 jonge mannen maak ik me lang niet meer druk. Maar waar ik me wel over druk kan maken, is over dat merkwaardige verschijnsel. Dat mensen vandaag een Bijbel hebben en zeggen, nou die Jezus, wordt het onze God wezen? Nou dan hoef ik hem niet, hij heeft geen gedaante, nog eerlijkheid. En men kiest voor een bediening des doods. Zonder hoop. En niettemin toch met een Bijbel in de hand, die hen nu veroordeelt en die hen in de toekomst alsnog zal veroordelen als de boeken geopend worden. Met name dezezelfde Bijbel uiteraard. Maar goed, van ons wordt gezegd, als het goed is, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Met haar zuster, met een hoed van de hoge priester en met de kroon van de koning. En met het haar van Simpson, want sterk is hij. Goed, we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we u mogen kennen. En dat wij uw woord hebben, in het bijzonder ook dat licht van het Nieuwe Testament. In het licht waarvan wij ook deze oudtestamentische geschiedenissen mogen leren verstaan. Wij danken u dat ze ons spreken over onze tegenwoordige tijd en over de zegeningen waaraan wij deel hebben gekregen uit de rijkdom van uw genade. Wij danken u voor dat levende water, dat u inderdaad levend, zoet gemaakt hebt. Wij danken u voor het eeuwig leven, voor die Heilige Geest, waarmee u ons gedrenkt hebt en waaraan wij drinken. Opdat wij als uw kinderen, als nieuwe scheppingen door het leven mogen gaan en ook in navolging van de apostel mogen vaststellen dat voor u die oude schepping, die oude wereld geen waarde heeft, maar slechts een nieuwe schepping. Wij danken u dan dat we als nieuwe scheppingen u mogen kennen en onze hoop op u mogen stellen. Ook aan uw hand mogen leven en u mogen dienen naar waarheid en naar de geest zoals uw woord dat formuleert. We zeggen u dank dat we hier mochten zijn om opnieuw onze blik te richten op u en het door u volbrachte werk ook aan het kruis van Golgotha. Maar we kennen u als de opgewekte aan wie de wereld is onderworpen, die gekroond is met heerlijkheid en eer en die gezeten bent op de allerhoogste troon. Daarom zeggen we u dank dat onze verwachting gericht mag zijn op de spoedige openbaring van deze dingen zichtbaar in en aan de wereld. Mogen uitzien naar die dagen waarin uw koninkrijk definitief gevestigd zal worden en uw leven, uw heerlijkheid geopenbaard zal worden. En in de dagen die ons resten in het vlees willen wij niet de heidenen wil volbrengen, maar wandelen in overeenstemming met de roeping waarmee u ons geroepen hebt. En we bidden u dan, geeft u ons daarvoor wat wij nodig hebben op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.